naar de beschrijving van Johannes, daarvan het achtste hoofdstuk, de versen 1 tot 11. Johannes 8, de versen 1 tot 11. We lezen nu het woord Gods aldus. Maar Jezus ging naar den olijfberg. En des morgens vroeg kwam hij wederom in een tempel. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw in overspel gegrepen. En haar gesteld hebbende in het midden, zeiden zij tot hem: Meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat de zulke gestenigd zullen worden. Gij dan, wat zegt gij? Maar Jezus, nederbukkende, schreef met de vinger in de aarde. En als zij hem bleven vragen, richtte hij zich op en zeide tot hen: Die van u lieden zonder zonde is, moet het eerst den steen op haar werpen. En wederom nederbukkende, schreef hij in de aarde. Maar zij, dit horende, gingen uit, de een na de ander, beginnende van de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen gelaten, en de vrouw in het midden staande. En Jezus zich oprichtende, en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot hij: Vrouwen, waar zijn deze? Heeft u niemand veroordeeld? En ze zeiden: Niemand hier. En Jezus zeide tot haar: Maar ik veroordeel u ook niet. Ga heen. Vanaf dit nu zondig niet meer. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het zelf bewaren. Halleluja. De tekst voor hedenavond is het 10e en 11e vers van Johannes 8. Johannes 8, vers 10 en 11, lees het woord Gods nu al dus. En Jezus zich oprichtende, en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar: Vrouwen, waar zijn deze? Heeft u niemand veroordeeld? En zij zeiden: Niemand, Heer. En Jezus zeide tot haar: Maar ik veroordeel u ook niet. Ga heen, vanaf dit nu zondig niet meer. En we denken vooral na over de laatste woorden: Maar ik veroordeel u ook niet. Ga heen, vanaf dit nu en zondig niet meer. Gemeente des Heren, we zijn in de Adventsweken en het gaat er dan om, het is een goede traditie in de kerk, om ons dan te bezinnen op de verwachting van de komst van de Heer Jezus. En wat dus ook vanavond in verband met dit schriftgedeelte naar voren komt, is de vraag: wat, wie verwachten wij, als wij aan Jezus denken, als wij Jezus verwachten? Ieder heeft daar zo zijn voorstellingen over. En het is misschien goed om een centrale plaats uit het evangelie te behandelen, om te zien wie Jezus is. Even een paar schoolmeesterachtige opmerkingen over het schriftgedeelte waar het thuis hoort in de Heilige Schrift. Er zijn wat moeilijke kwesties vanwege de handschriften. Het is zo dat sommigen menen dat het bij Johannes hoort, anderen hebben het bij een ander evangelie gevoegd. In ieder geval is het een verhaal wat in de evangelie hoort. We weten alleen niet precies of de plaats goed is waar het staat, maar het is zo precies, geeft het weer de kern van het evangelie, dat er geen twijfel hoeft te zijn of het een kanoniek stuk is. Dat in de eerste plaats op zichzelf niet zo belangrijk. Het gehalte, de kwaliteit spreekt voor zichzelf. Dat eerst. Dan inhoud van het stuk. Als we het stuk bezien, dan kiezen we meestal een tekst die ons het meest frappeert. In dat verband wordt het wel aangehaald. De kerntekst ziet men er meestal in. Dat stuk, wie van u zonder zonde is, werpen het eerst de steen op haar. De redenering die dan gevolgd wordt, is meestal dat wij nou toch geen van allen zo braaf zijn als het wel lijkt. Een mens is toch maar een mens, zegt men dan. En waarom zal de ene mens de ander veroordelen? Laten we toch tolerant zijn. En dan wordt Jezus als het voorbeeld gesteld. Dat Jezus dus heeft gezegd, laat er vrij hard gaan. Mensen die hebben allemaal wat op hun kerfstok, maar wat hebben ze van een ander te zeggen? Zo wordt het woord dikwijls toegepast ook in het gewone spraakgebruik. En dan zal dit een verraderlijke manier van doen om diepzinnige dingen, bijbelse gedeelten, in het gewone spraakgebruik over te zetten. Soms wordt er wel eens iets goeds in gegrepen, maar meestal vind je weinig meer terug van het oorspronkelijke wat daar in het verband bedoeld is. Daarom is het goed om het verhaal op de voet te volgen. Er wordt ons verteld dat Jezus op de Olijfberg is geweest. Het is blijkbaar niet meer veilig in Jeruzalem voor hem. Maar overdag, dan komt hij in de tempel om te leren. En er is van zijn leer veel uitgegaan. Het heeft de mensen geraakt. Zachtelijk geraakt. Het heeft ze bezig gehouden. Niet alleen bezig gehouden, het heeft mensen geschokt. Een klein gedeelte heeft Jezus echt gevolgd. Mensen zitten vol vragen. Als Jezus dan toch in de tempel is, dan komen tot hem, zo staat er, twee groepen. Schriftgeleerden en fariseeën. Schriftgeleerden zijn in Israël speciaal de mensen, en de fariseeën sluiten zich daarmee aan, die willen weten wat God te zeggen heeft over het leven. Alle volkeren hebben hun geweten, en in Israël is dat geweten ook bijzonder ontwikkeld, maar men weet in Israël dat het geweten altijd tekortschiet. Dat het geweten aldoor ook verandert wat inhoud betreft bij de verschillende volkeren, in de verschillende culturen, maar ook in de verschillende tijden is het geweten anders. U kunt mensen spreken die wat ouder zijn geworden, die zeiden, mijn geweten gaf toen ik 30, 40 jaar geleden iets anders aan dan wat het nu aangeeft. Er zijn wel dingen die overgebleven zijn, maar er zijn ook heel veel dingen die veranderd zijn. In Israël is men erop uit om het woord van God, de openbaring zelf te bestuderen, om steeds het geweten, zou ik haast zeggen, te eiken, de maatstaf in de schrift te zoeken, om dat geweten steeds bij te stellen bij de goddelijke openbaring. Heel veel mensen nemen de stem van hun binnenste zo ernstig dat ze denken dat niet nodig te hebben. Wat een grote ravage heeft gegeven. Wat hebben mensen uit overtuiging niet gedaan? Diep overtuigde mensen zijn gekomen tot de afschuwelijkste dingen. Vele mensen vinden overtuiging een argument. Het is dikwijls een slecht argument. Een felle overtuiging betekent dikwijls dat men op een groot terrein van het leven een blinde vlek heeft. Die overtuiging is helemaal niet goed. Je moet vooral overtuiging nooit verwarren met geloof. Geloof is geen overtuiging, dat is veel meer. Het heft de mens uit boven zijn beperkte individu. Het geloof wordt daarom een gave van de geest genoemd. Van de Heilige Geest. Het is iets heel anders. Waar ik nu niet uitgebreid over spreek. Maar ik geef het alleen maar aan. Ik wil u alleen maar zeggen wat die schriftgeleerden en fariseeën in Israël deden. Ze hebben een kwalijke naam gekregen in de christelijke traditie. Maar het is uiterst eenzijdig. Het zijn ernstige mensen geweest. En we hoeven helemaal niet aan te nemen dat dit de kwade trouw was. Ja, zullen sommige mensen zeggen die misschien bepaalde bijbeluitgaven gebruiken, die overigens heel goed kan zijn, maar die soms op latere handschriften teruggaat, er staat erbij dat deze mensen Jezus in de val wilden laten lopen. Maar dat is tekstkritisch helemaal niet juist. Het is een latere toevoeging toen men heeft gevraagd wat zit hier eigenlijk achter. En dan had je wel eens schrijvers die tussen de oorspronkelijke tekst hun eigen verklaring en visie zetten. Ze hebben gezegd, wat komen die mensen doen bij Jezus? Die zullen wel kwade bedoelingen gehad hebben. Maar dat staat er niet, daarom heb ik het ook niet gelezen. Het zijn ernstige mensen geweest. Mensen die met grote vragen zaten. Met vragen die speciaal ook leven in ons tijd. Ziet u maar wat het probleem is. Het is Loofhuttenfeest geweest. Dat betekent een vreugdefeest waarin men ook wel eens zich te buiten ging. Daar is een stel ontdekt, man en een vrouw, die overspel bedreven. Ze hebben die vrouw gegrepen. En die man die heeft blijkbaar kunnen ontkomen. Die heeft in ieder geval lafhartig die vrouw in de steek gelaten. En ze hebben die vrouw meegenomen. En ze hebben die vrouw bij Jezus gebracht om een belangrijke vraag te stellen. Een vraag die wij ons kunnen indenken. Meester, deze vrouw is, we allemaal getuigen van, op overspel gegrepen. En nu staat er in de wet die Mozes ons gegeven heeft. Maar die wet die Mozes ons gegeven heeft, daar erkennen we toch van dat dat het woord van God is. Goddelijk gebod. Daar staat in dat de zulken die dit hebben gedaan, gestenigd moeten worden. Doodgegooid. Het is er even in te denken dat er iets hard staat, want natuurlijk, de verhouding van man en vrouw hangt samen met het diepste mens zijn. De mens is in het beeld Gods geschapen, in de verbinding met God, in de relatie met God. En dat kan hij het best tonen in de omgang met de vrouw, waar de volkomen ontmoeting kan plaatsvinden. Daarom hoort het huwelijk, de verhouding man en vrouw, tot de heiligste dingen die gegeven zijn bij de schepping, waar de mens gegeven is, in het beeld Gods te leven. Het is uitermate belangrijk. Wie dit schendt, schendt eigenlijk de godsrelatie. Schendt daarmee ook tegelijk de menselijke verhoudingen, de hele menselijkheid. Wie dit aantast, die tast eigenlijk het diepste wezen van de humaniteit aan, want God schiep de mens in zijn beeld, mannelijk en vrouwelijk schiep hij ze. Het is allemaal in te denken dat er dus iets ontzaglijks op staat. Maar wat is nu de vraag? Mozes heeft dit gezegd, maar meester, wat zegt gij? Is dat nu om Jezus uit te spelen? Nee, het is een heel concrete vraag die we ook kennen. Die mensen denken er geen van allen aan om die vrouw te gaan stenigen. Ze mogen het trouwens ook niet eens, want de bezettende macht is er. En alleen de Romeinen mogen een doodvonnis uitvaardigen. Dus ze mogen het niet eens. Maar ze zitten dus met de historische situatie, met de veranderende opvatting. Je gaat toch, het mag dan erg zijn. Maar om nou toch stenen te gaan opnemen en zo'n mens dood te gooien. Wie kan dat? Maar het staat in de wet. Het is het gebod van God. Wat is er nou veranderd? Is ons levensgevoel veranderd? Hebben we andere maatstaven gekregen? Werd het misschien te veel gezegd? Meester, leraar, rabbi. Ze erkennen Jezus als de leraar. Wat moeten we daar nou mee aan? Dat kunnen we toch niet meer toepassen nu. Ja, nu zit je, broeders en zusters, helemaal in die problematiek die wij steeds tegenkomen. De ethiek, de oude normen, kun je die nu nog handhaven? Zijn al die onderwerpen die tot vervelend toe, u weet het wel, gehanteerd worden, hoewel ze heel belangrijk zijn. Abortus, provocatus, euthanasie en gaat u maar door, een heleboel. Zoveel andere dingen, heiliging van de dag des Heren, allerlei ethische vragen, de verhouding van geslachten, de kijk op de afwijkingen op dit terrein, die geen afwijkingen meer genoemd mogen worden volgens bepaalde opvattingen. Ik som het allemaal op. Kun je dat oude nou handhaven, wat er in die Bijbel staat? Of, meester, wat zegt gij? En Jezus heeft toch inderdaad steeds gezegd, er is van de oude gezegd. Mozes heeft u geboden. Maar ik zeg u, en dan komt er bijvoorbeeld naar voren, Mozes heeft geboden een scheidbrief te geven. Maar ik zeg u dat het van het begin niet zo is geweest. Vanwege de hardigheid uw harten heeft Mozes een scheidbrief gegeven. Maar dan ziet u dat Jezus het veel zwaarder maakt. Wat is al door die verandering? Als Jezus zegt, er is van de oude gezegd. Gij zult geen overspel doen. Maar ik zeg u, die een vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft overspel in zijn hart gedaan. Wat doet Jezus? Verandert Jezus het gebod? Jezus verandert het gebod niet. Veel opzichten is het veel strenger. Maar toch is er iets anders. Toch hebben ze gevoeld dat Jezus een geheim kent in het gebod. Het gebod heeft een historische vorm. Zoals bijvoorbeeld die scheidbrief. Maar in het gebod leeft wat God bedoeld heeft. Er zijn allerlei historische interpretaties door de eeuwen heen. Maar er is één iets wat blijft en het is de goddelijke bedoeling in het gebod. En die heeft Jezus gegeven. En dat weten deze mensen. Ze weten dat Jezus dat gegeven heeft en daarom zeggen ze, wat doen we hier nu mee? Die vrouw heeft overspel gegrepen. Moet ze gestenigd worden? En wat doet Jezus dan? Jezus geeft ze niet een rechtstreeks antwoord. Dan staat er, als ze vragen, dan bukt Jezus zich nederig en schrijft met de vinger in de aarde. Dan moeten we op een heel belangrijk exegetische kwestie hier wijzen. Is namelijk in, ook in het Nieuwe Testament zo, hoewel het in het Grieks geschreven is, dat het Hebreeuwse taaleigen overgenomen wordt voor het Nieuwe Testament. Men heeft niet gezegd hoe vertalen we dat in goed Grieks, maar men heeft de oude Hebreeuwse taaleigen in veel opzichten gehandhaafd. En daar komt bijvoorbeeld dit in uit, dat, ik heb daar vaak op gewezen, als een woord herhaald wordt, dan betekent dat, daar valt de nadruk op. Maar het zijn niet alleen woorden die herhaald worden, en waar de nadruk dus blijkbaar in het stuk op valt, het zijn ook woordstammen. En hoe komt hier een woordstam voor die 4 keer herhaald wordt? Een bepaalde woordstam in het Grieks. En dat wijkt af door het voorzetsel dat ervoor staat. Aan de ene kant is het, en het is het woord neerbukken. Het is aan de ene kant staat er, Jezus bukt zich neer. Dan staat er verder, hij verheft zich, hij gaat opstaan. Maar er wordt dezelfde woordstam gebruikt. Ik kan dat heel slecht weergeven. Het is eigenlijk neerbukken en opbukken. Het is slecht Nederlands, maar ik moet dus weergeven wat er staat. Dat komt dus nog een keer, want dan bukt Jezus zich weer neder. En dan richt hij zich weer op. Je vindt dus 4 keer die woordstam, die dus uitgedrukt wordt in het neerbukken en het zich oprichten. Dat betekent, als die woordstam 4 keer voorkomt, dat naar het Hebreeuwse taaleigen daar het om draait. Dat is dus niet een toevallige beweging, maar het is een uitermate belangrijke beweging. U weet dat in het Oude Testament, ook al in Israël, ook een zwijgende beweging zeer welsprekend kan zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan de profeet Jeremia, die aankomt om de naderende druk en overweldiging van de vijand aan te geven met een houten juk. Een juk, dat betekent dienstbaarheid. En dan komt de valse profeet Hananja en die grijpt dat juk van Jeremia en breekt het door. Er is allemaal nog niets gezegd. Die wil dus zeggen, oh, dat is allemaal een pessimistische ondergangsprofetie. Het gaat niet door. En dan komt Jeremia terug met een ijzeren juk. Wat hij dan je niet kan verbreken. Ik geef het als voorbeeld dat men in Israël dus ook zwijgend door bewegingen zeer welsprekend kon zijn. Dat moet u dus hier ook op letten. Jezus bukt zich neder. Wat doet Jezus? Neerbukken, u moet denken, die vrouw hebben ze daar in het midden gesteld. Die staat daar niet. Die zit in elkaar op die grond. Al die blikken op haar gevestigd. Vol schaamte. Wikkelt zich in haar kleren. Zit daar als een wanhopig mens in elkaar. Daar, Jezus bukt zich neer. Mensen die staan daar. Jezus bukt zich in die richting van de vrouw. Dat moet je er eerst bij zien. Maar wat doet hij dan? Hij schrijft met de vinger in de aarde. Nu heeft men vaak gezegd, met een heel wonderlijke, beperkte, moderne psychologie. Jezus die wilde ze maar laten denken en die maakte zo wat figuurtjes in het zand. Zoals iemand die zich staat te vervelen in een telefoon, allemaal van die figuurtjes tekent. Nou, dat is zo onzinnig, zo anachronistisch, zo naar een tijd overgebracht waarin de mensen heel weinig ziel hebben en veel zenuwen, want daar komt het op neer, de ziel wordt rudimentair en de zenuwen nemen steeds toe, dan krijg je zulke verschijnselen. Maar het is toch allerdwaast, broeders en zusters, om dat over te brengen op Jezus. Zulke dingen. Dat zijn toch verklaringen die zo schandalig zijn. Als men dan niet weet, laat men dan zwijgen. Nietzsche heeft gezegd, van grote dingen moet je op grootse wijze spreken of je moet ervan zwijgen. En dat is altijd een wijs woord. Heel moeilijk iets om dan nog te durven preken. Maar ja, je moet niet meer doen dan wat vertalen en verder niet. Wat is het eigenlijk, vertolken? Je moet zelf geen preek maken, je moet alleen wat vertolken. Van niet meer zijn dan eenvoudig iemand die probeert weer te geven wat er staat. Als we daar dus toe terugkeren, dan moet je zeggen, wat betekent dat nou? Jezus schrijft de vinger. Die vinger, in een ander verband in de evangelie vinden we, dat Jezus zegt, als ik met de vinger Gods, dat is Joods gesproken, de Heilige Geest, de boze geesten uitdrijft, dan is het Koninkrijk Gods tot u gekomen. Jezus' vinger heeft te maken met de geest, met de vernieuwing. Dat is niet allegorese, dat is eenvoudig exegese, van zoals het in ander verband voorkomt. Want je kan allegorese gemakkelijk bedrijven, dan kun je er alles bij halen. Dat is niet de bedoeling. Maar, en dan het volgende. Hij schrijft in de aarde, in het zand. Dan moet je dus heel eenvoudig nagaan, wat betekent in de Heilige Schrift in het zand schrijven. Wat in het zand geschreven wordt, als u Jeremia opslaat, Jeremia 17, dan komt er tweeërlei schrijven voor, met een diamant in een rots. Dat is wat blijft, wat geschreven wordt, wat blijft. En wat in het zand geschreven is, dat is bestemd om uitgewist te worden. Ziet u, een rots kan geschreven worden, maar in het zand schrijven, dat betekent in Israël iets schrijven dat uitgewist kan worden. Jezus schreef in de aarde, Jezus tekent zomaar niet. Jezus schrijft in de aarde, ik kan het ook wel met zoiets vertalen, maar het is meestal schrijven, dus het is meestal nemen. Wat schrijft Jezus nou? Gemeente, als je nou in het verband ziet, wat zou Jezus daar schrijven? Denkt u eens, dat laatste stuk van dat gebod van Mozes, die dat en dat doet, moet gestenigd worden. Jezus schrijft in het zand, die moet gestenigd worden. Dat betekent, het is bestemd om uitgewist te worden, die steniging. Dat wat daar gezegd wordt, dat is wel geschreven en Jezus schrijft het nog eens. En die vrouw zit er vlakbij en die kan lezen hoe afschuwelijk ze gehandeld heeft. Maar toch in het zand. Maar die mensen die daar staan, die willen daar niet op ingaan. Wat Jezus daar doet, die blijven vragen. Maar meester, wat zegt gij? En als ze dan niet willen zien naar wat Jezus schrijft, zich niet willen neerbuigen naar waar hij is en waar hij zich naar die vrouw heeft neergebogen. Als ze niet op dat niveau met Jezus willen spreken, dan komt Jezus het tegemoet. En dan krijg je die andere beweging. Jezus richt zich op met diezelfde woordstam. Jezus richt zich op en als hij zich opgericht heeft, dan staat hij op hun hoogte. Hij kan ze aanzien. En dan zegt Jezus, die van u lieden zonder zonde is, moet, zo staat er, moet de eerste steen werpen. Dus met andere woorden, Jezus heeft het niet opgeheven. Jezus laat ineens doorzien wat de bedoeling is. Er moet een zuiverheid zijn. Er is een volk, het volk van Israël, wat afgezonderd is in de wereld, om apart te staan, ontzaglijk heeft moeten vechten om overeind te blijven tegen alle vijanden, tegen het verderf. En het is niet zo, zoals in het christendom, dat men het in de uitbreiding heeft gezocht. Maar men heeft het in de inkrimping gezocht, zoals Gideon. Er waren er altijd te veel. Er moest een zuivere kern overblijven, want het ging om het heil van de hele wereld. Dat is inderdaad zo. En daardoor moet dat volk zo staande blijven. O, als er genoeg kracht van de geest is, dan hoeft men niet zo op te treden. Maar als men moet zuiveren, dan moet men zich handhaven. Moet men het geestelijk bezit tot het uiterste rein houden. Dat is een tijd waarin dat nodig is. Totdat de volheid des tijds is aangebroken. Voor de volheid des tijds moet Israël blijven staan. Al is het een kleine groep in de wereld. Al zijn het maar enkele rechtvaardigen. En daardoor is het goed dat er een zuiverheid is. Er komt een tijd van de volheid, waarin de kracht God zo groot wordt, dat er andere dingen kunnen gebeuren. Maar daarover straks,
Wat hier naar voren komt is dit. Dat Jezus daar niet over spreekt. Over die nieuwe tijd. Over het doorbreken van het koninkrijk. Maar Jezus zegt. Ja, het is inderdaad waar. Wie van u zonder zonde is. Die moet het eerste steen werpen. Dan moet u goed weten. Hiermee wordt niet bedoeld. Want dan zou het een schijn hebben mensen die helemaal geen fouten maken. Maar zonde, zonde zijn in Israël, naar de Heilige Schrift hier, betekent wie God lief heeft en zijn naaste met zijn ganse vermogen. God vraagt niet meer en God vraagt ook niet minder. Als er zo één bij is, dan moet hij tot de zuiverheid komen. Dan is het niet zelfs een keus. Dan moet je het doen. Dan ligt het hier. Als ze dat horen, dan ineens is daar die schok. Want ze voelen het wel. Ze kunnen dit kwaad, kunnen ze proberen uitbannen. Maar ze vertegenwoordigen zelf zoveel kwaad, dat het helemaal niet helpt. Dat het alleen een schijn is, dat het vreselijk is, dat mensen zulke ketterjagers kunnen worden. En zulke puriteinen, omdat ze hun eigen kwaad projecteren op een ander. En achter een ander aanjagen, alleen omdat ze met hun eigen kwaad zo moeite hebben. En dat wordt nu heel duidelijk. Jezus die heeft het gezegd, het moet, maar is er iemand die het kan? Het is goed om te zuiveren. Maar als er nou niemand meer zuiver is, kun je toch niet meer zuiveren. En nu komt het grote gevaar. Dan komt men tot de conclusie en zegt men nu ja, daar moet je niet zo streng zijn. En je moet allerlei dingen moet je zo nemen zoals ze zijn. Maar dat staat er niet. Moet u zien hoe het verder gaat. Die mensen gaan uit, de een naar de ander, van de oudste tot de jongste. Blijkbaar staan de ouden hier nog op zo'n hoog niveau. Dat ze de wijste zijn, wat de functie van de ouderdom is. Maar ze gaan van de oudste tot de jongste uit. Als Jezus alleen met de vrouw. Als Jezus gezegd heeft, wie van u zonder zonde is, moet de eerste steen op haar werpen. Dan blijft Jezus niet staan, maar bukt zich weer neder. En gaat verder met zijn werk. Schrijft de regel af in het zand. Die moet gestenigd worden. Als Jezus dat voleindigd heeft en ze allemaal weg zijn gegaan, dan krijgt u weer die beweging. Jezus heeft zich weer neergebukt. En dan richt hij zich op. En dan spreekt hij met de vrouw. Dan zegt hij, vrouw, waar zijn zij? Heeft iemand u veroordeeld? Moet u wel weten. Veroordelen betekent stenen gewoon. Niet zomaar in je gedachten, maar echt doen. En dan zegt ze, niemand, heren. Is dit nu zo? Betekent dit dat nu eigenlijk alles maar mag en dat we zwakke mensen zijn? Dan komt het eigenlijk. Komt het waar het allemaal in zit. Jezus zegt, maar ik, en er staat er met nadruk in het Grieks, het woordje ik onderstreept, maar ik veroordeel u ook niet. Dus met andere woorden, ik kan het doen. Jezus is zonder zonde. Jezus is volmaakt. Jezus kan haar stenigen, heeft het recht om haar te stenigen. Waarom doet Jezus dat niet? Is nu het overspel goed gepraat? Wordt er nu gezegd, wij mensen zijn allemaal zo zwak? Wordt de wet Gods, het gebod Gods opzij gezet? Gemeente, waarom stenigt Jezus deze vrouw niet? Waar haalt Jezus het recht vandaan om dit wat in de wet van Mozes staat, deze goddelijke wet, om die in het zand te schrijven met de bedoeling dat het uitgewist wordt. Hoe kan dat? Of meent hij, ik vraag eigenlijk naar de bekende weg. Want wat is het hart van het evangelie? Het hart van het evangelie is dat de steniging, straf, doorgaat. En dat Jezus zelf dit op zich neemt. Naar Jesaja, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Alleen omdat hij zich garant stelt. Omdat hij het recht zijn loop laat hebben. Opdat er geen nihilisme komt. Opdat er niet een barbarij komt. Dat alles geoorloofd is. Daarom van Golgotha's kruis af. En dat niet alleen. Vanaf zijn ontvangenis is Jezus in het lijden geweest. Dan heeft hij de straf gedragen. Vanaf zijn ontvangenis. In de moederschoot, alle lijden heeft Jezus gedragen en heeft hij zich mee verbonden. Hij is het lam dat de zonde der wereld op zich neemt. En dat geslacht wordt, lam dat geslacht is, staat als geslacht. Zelfs in de openbaring van Johannes wordt daar nog van gesproken. Jezus streeft niet zomaar alles door. Jezus doet het. Vanuit zijn verzoenend lijden, leven, sterven, maar ook opstaan. En dat komt ook hier naar voren, gemeente. Hij neemt het op zich, hij heeft recht. En ook wat die vrouw zojuist gedaan heeft, dat neemt hij op zich. En dat draagt hij. Hij ziet het niet door de vingers. Hij neemt het op zich. En hij neemt het zo op zich wat ver boven ons gevoel en verstand uitgaat. Dat hij het goed maakt. En wat heeft dat nou voor gevolg bij die vrouw? Je moet op die beweging letten. Jezus gaat opstaan. Daar zit een stuk opstanding in. Dat is verkondiging van opstanding. Om die vrouw die daar neer ligt te verheffen. Niet te laten waar ze is. Niet te zeggen, ach mens, we zijn eenmaal zo en ga mij door, zondig mij door. Dat moet het hele leven door, wat kunnen we anders? We zijn zo zwak en ieder verbeeldt zich maar wat te zijn. Ze zijn toch allemaal weggegaan. Ga nou maar door en probeer er doorheen te komen. Maak het niet al te bont. Zo wordt het vaak uitgelegd. Nee, gemeente, dat zegt Jezus niet. Jezus verheft zich om die vrouw te verheffen. Wat ontbreekt ons in onze maatschappij? Met alle verzorging, van de wieg tot het graf, met alle welstand die misschien nog uitgebreid kan worden. Wat ontbreekt? De verheffing, de verheerlijking. Juist, dat mensen niet in de goot gelaten worden. Dat mensen niet geestelijk verpauperd blijven. Dat het niet erkend wordt, maar de verheffing. De glans over het leven, die is weg. En dat, daar gaat het om in het evangelie, bij de opstanding. Het licht van de opstanding, Jezus gaat opstaan. Om die vrouw te verheffen en op te richten. Om er niet in haar staat te laten, zegt, ga heen, zegt hij. Ga heen, dat wil zeggen opstaan. Hoe kan ze dan? Ga heen van waaruit? En dan staat er letterlijk... In het Grieks, ik heb het speciaal letterlijk niet in mooi Nederlands. Ik heb letterlijk vertaald, er staat eigenlijk. Ga heen vanaf dit ogenblik. Vanaf dit nu staat er eigenlijk letterlijk. Ga heen vanaf dit nu. Van dit ogenblik in je leven. Van deze ontmoeting. En ik heb gezegd, maar ik veroordeel u ook niet. Vanaf dit ogenblik, van deze ontmoeting uit, ga heen. En vanaf die ontmoeting is er een macht gegeven. Zondig niet meer. dat is niet zoiets van een kwaad bevel. Dat is scheppingswoord, gemeente. God heeft in het begin gezegd, daar zijn licht. Dat is niet de wens. En dat is niet een gewone imperatief, niet een gewoon gebod. Dat is het scheppingswoord. Ga heen vanaf dit nu, van deze ontmoeting. Zondig niet meer. Ach, dan moet u niet flauw zeggen, van die vrouw zal nog wel eens iets wat gedaan hebben. Daar gaat het niet om. Het gaat erom wat ik zo even zei. Dat ze naar de macht die haar meegegeven is. God lief heeft met haar ganse vermogen. En de naaste met haar ganse vermogen. Dat is niet meer dan ze kan. Maar het oosten is ook niet minder dan ze kan. Ga heen. Vanaf dit nu. En zondig niet meer. Gemeente des Heren. Ik hoef niet lang toe te passen. We zijn met ethiek bezig. Er zijn zoveel vragen. En er zijn zoveel veranderingen.